Bijbel bij u heeft, dan wilt u met mij bladeren naar Nehemia hoofdstuk 4. Ik heb geteld, dat is 16e boek in het Oude Testament. Je hebt de 5 boeken van Mozes, dan Jozua, Richter en Ruud, dan 1, 2 Samuel, 1, 2 Koningen, 1, 2 Kronieken, dan Ezra, Nehemia. Of als u op een andere toestel volgt, op een tablet of computer, dan ja, schuif naar de geschikte plaats. Nehemia hoofdstuk 4. Ik wil de eerste 9 versen hier voorlezen. Nehemia hoofdstuk 4. Laat ons dan naar Gods woord luisteren. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak, zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden, zijn tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria. Wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan zij offers brengen? Willen zij het vandaag nog klaar krijgen? Willen zij de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een fos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn. Doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet. Laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar we baden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat er bressen gedicht begonnen te worden, dat zij in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God, plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht vanwege hen. Tot zover in Nehemia hoofdstuk 4. We danken de Heer voor dat gedeelte van zijn woord. Ik wil vanmorgen met een opmerking beginnen. Evenwicht is heel belangrijk in het leven, in verschillende aspecten van ons leven. Hoe delen wij onze dagen op? We hebben een evenwicht nodig tussen werken, slapen en eten. Als we te veel werken, worden wij te moe, te gestresseerd. Als we te veel slapen, worden wij te slap, energieloos. Als we te veel eten, worden wij te dik. Evenwicht, werken, slapen, eten. Er moet een evenwicht zijn. Nu, wat eten betreft, is het ook belangrijk dat wij een evenwicht bewaren tussen proteïnen en vitaminen, koolhydraten. We hebben ook evenwicht nodig tussen lichamelijke activiteit en mentale bezigheid. Het is belangrijk op verschillende aspecten van het leven, evenwicht. En het is ook belangrijk voor een discipel van Jezus Christus. En vanmorgen wil ik het over 2 dingen hebben die ook in evenwicht moeten blijven. En het gaat om gebed en werken. Gebed en werken, en dat is de titel van de boodschap van morgen. Gebed en werken. Gebed is heel belangrijk. zijn we allemaal zeggen van bestelling. Maar het is ook belangrijk dat het gebed ons nooit zo beïnvloedt in een verkeerde richting, dat we passief worden en we denken dat we alles over aan de Heere kunnen gaan laten. Het is belangrijk dat we ook actief op andere fronten zijn, niet enkel op gebed. Dat we ook iets doen. Gebed en werken, deze twee dingen, ze vullen elkaar aan. En we zien dit in onze tekst van morgen. Ik wil even opnieuw vers 9 voorlezen van Nehemia hoofdstuk 4. We lezen daar in Gods woord, maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. Nu, ja, even een beetje context hier en een beetje achtergrond te geven. Nehemia, hij leefde ongeveer 2500 jaren geleden. Dus lang geleden, zeg maar. En als we zo'n tekst nemen en openen en behandelen, zal er altijd iemand zijn die denkt, ja, dat was zo lang geleden. In tijden die zoveel anders waren. In plaatsen zo ver weg. Ja, wat heeft dat met ons te maken? Wat heeft het met deze wereld te maken? En onze media geeft heel graag de boodschap door. Ja, de wereld is veranderd. Wat ze nooit laat op zeggen is dat dus bepaalde dingen zijn niet meer van deze tijd. En onbewust willen ze zeggen dat geloof niet meer van deze tijd is. Enzovoort, enzovoort. De wereld is veranderd, willen ze zeggen. Nu, ik wil even, bij wijze van een beetje inleiding en een beetje tegenspraak op dat punt. Ik wil durven zeggen, is het een stukje waarheid in die stelling? Dat wel. Maar eigenlijk klopt het niet. Nu, ik zei, ja, er zit een stukje waarheid erin. Bepaalde dingen in de wereld zijn wel veranderd. Ik kan me voorstellen, Nehemia, ja, de klederen die hij droeg, ja, ze waren een beetje anders dan de klederen die wij nu dragen. Manier van rondgaan. Wij kunnen heel gemakkelijk nu binnen 24 uur op de andere kant van de wereld zijn. We stappen op een vliegtuig als we ver weg willen gaan. Naar Australië bijvoorbeeld. 20.000 kilometer, ja, ik weet het niet precies. Of richting het westen, naar de Verenigde Staten. Ja, Nehemia kon dat niet natuurlijk. En als Nehemia tot het volk sprak, waarschijnlijk had hij zulke toestellen niet in zijn bezit. En hij kon geen GSM gewoon pakken en even Ezra opbellen of wie dan. Dat kon hij niet. Communicatie is wel veranderd. De manier waarop wij leven, wij rondreizen anders. Bepaalde dingen zijn wel veranderd. Ja, maar wat zijn de basisbehoeftes van de mens? Wel, de lichamelijke basisbehoeftes van de mens zijn drie. Dat is eten, ja, voedsel om te eten, water om te drinken, lucht om te ademen. Nou, dat was zo in de tijd van Nehemia, 2500 jaren geleden. Het is ook het geval nu, in onze 21ste eeuw, in 2020. Die basis lichamelijke behoeftes. En over de geest van de mens dan? Wat wilden mensen hebben in de tijd van Nehemia? Wel, ze wilden geliefd worden. Ze wilden een zin in het leven. Ze wilden zich veilig voelen. Nu, denk aan die drie dingen. Geliefd worden. Zin in leven hebben. Veilig voelen. Zijn die dingen zo ouderwets? Ik denk het niet. Dat is wat de mens betreft. En God zelf, is God ooit veranderd? Absoluut niet. God zegt duidelijk in zijn woord, ik de Heere verandert niet. Malachi 3, vers 6. De God van de dagen van bijvoorbeeld Abraham, is dezelfde God als in de tijd, later in de geschiedenis van Mozes, ook van Nehemia. Och tun de Herre Jesus op adev oss in de eeuw van de apostelen. En ook nu in 2020 is God nooit veranderd. Wie was Nehemia? Wel, Nehemia, om het in de taal van vandaag uit te leggen, was hij geen predikant. Hij werkte in de politiek. Hij had een verantwoordelijke taak bij de koning van Perzië. Schenken aan de koning. Hij bracht hem zijn wijn. En andere dingen ook, zeker. Hij is later gouverneur geworden van Judea. Nehemia had gehoord dat de muren van Jeruzalem, dat ze een ruïne geworden waren, had hij heel veel verdriet van. En hij is dan met toestemming van de koning naar Jeruzalem gegaan om de muren van Jeruzalem opnieuw te bouwen. Nu, we kunnen het boek opsplitsen in drie delen. Er is de geschiedenis van het herbouwen van de muren, onder leiding van Nehemia en een team van medewerkers. Niemand kan het alleen. Hij heeft ook een team rondom hem nodig gehad. Een tweede gedeelte is het voorlezen van de wet van God door Ezra. Ezra was een schriftgeleerde en een priester, tijdgenoot van Nehemia. En dat leidde tot de belijdenis van de zonde door de mensen. Dan later in het boek Nehemia lezen wij over zijn andere activiteiten als gouverneur van Judea. Belangrijk punt in het boek is de nadruk op de diepe afhankelijkheid van God die Nehemia toont. Een andere belangrijk onderwerp van dit boek is het onderwerp van herstel. Herstel van de muren, heropbouwen van de muren. Dat is een belangrijk thema door de Bijbel heen. Onze Heer Jezus Christus is op aarde gekomen om onder andere herstel te brengen tussen God en zijn volk. En door het werk van Nehemia zijn de muren van Jeruzalem weer opgebouwd. De stad is weer tot leven gekomen. En in onze gedeelte van morgen, hoofdstuk 4, en ik hou het zo kort mogelijk, we merken dat er oppositie was tegen het heropbouwen van de muren. Bepaalde mensen zijn hier genoemd, een zekere Sanballat, een Samaritaan. Er is sprake hier van Tobia. De Arabieren, de Ammonieten zijn ook hier genoemd. En zij kwamen dan in opstand tegen het werk van Nehemia. En we lezen in vers 8, zij, dus de vijanden van dit, zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Wat was dan de reactie van Nehemia en zijn ploeg? Wel, gebed en werken. En dat is onderwerp van de boodschap van morgen. Gebed en werken. Ze baden tot God om bescherming uiteraard, maar ze deden ook iets. Ze deden iets. Ze namen praktische maatregelen om de muren en hun werk te beschermen. Mijn eerste punt van morgen is: Nehemia was een man van gebed. Dat zien we hier in deze vers. Maar wij baden tot onze God. Maar dat hebben wij al gezien in dit boek. Als u een boekbijbel hebt, dan wilt u met mij bladeren terug naar hoofdstuk 1. Als dat een tablet is of laptop of wat dan ook, dan schuif ook naar hoofdstuk 1. Het is een van de eerste dingen die wij leren over Nehemia. Toen hij hoorde over de toestand van zijn volk in Jeruzalem, hij was zelf dienstknecht van de koning van Perzië, dus hij was onder de ballingen, de ganse generatie was al weggevoerd. Dat was begonnen in het jaar 605 voor Christus. dan 20 jaar later, ongeveer 586, werd Jeruzalem volledig gewoest door koning Nebukadnezar en zijn leger van de Chaldeeën. Ze hebben vrijwel al het volk in ballingschap gebracht. En dus Nehemia is een beetje een product van die generatie in ballingschap. Hij hoorde over de toestand van Jeruzalem en wat was zijn reactie? Wel, gebed en vasten. Daarover lezen we in vers 4. Ik lees die vers even voor. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Dat was zijn reactie in zijn verdriet. Hij bad en hij vastte. Als wij even kijken, één hoofdstuk verder in hoofdstuk 2 en vers 4. Toen de koning merkte dat Nehemia heel veel verdriet had, de koning stelde hem een vraag en dat was een moment, kan je voorstellen, de koning verwachtte een antwoord. Als je voor een staatshoofd staat en die vraagt je iets, dan verwacht die staatshoofd binnen een paar seconden tenminste een antwoord. Dus Nehemia, hij moest vlug reageren, maar hij deed toch iets anders eerst. Nehemia 2 vers 4, dus de koning kwam met zijn vraag. De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning. Hij gaf de koning zijn antwoord, koning Artaxerxes. Ik noem hem vaak Xerxes, is gemakkelijker uit te spreken. Het was toch een van zijn andere namen, Artaxerxes, die in de Bijbel staat. Dat is de naam die hier gegeven wordt. Maar alleszins, Nehemia gaf hem zijn antwoord. Maar hij heeft eerst gebeden. Ja, het was enkel een kogelgebed, als ik dat mag zeggen, die uitdrukking gebruiken. Hè. Dat moest echt een schietgebed zijn. Heer, help! Of zoiets. Wat ga ik nu zeggen? Dat kon geen lange uitgebreide gebed zijn. Maar Nehemia, hij bad. Hij bad op dat moment. Als we gaan terug naar hoofdstuk 4. Er is ook een andere voorbeeld, behalve vers 9, die mijn hoofdtekst is van morgen. Er is een andere voorbeeld van Nehemia in gebed. En dat is in hoofdstuk 4 en ook vers 4. Lezen we daarover Nehemia in gebed in antwoord op het weerstand of de opstand van Sanballat, Tobia. En anderen. Hoor onze God dat wij een voorwerp van verachting zijn. Doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Nehemia, hij bad. Nu, ik zou nog meer voorbeelden kunnen geven vanuit dit boek. Maar dat is gewoon een aantal om het te illustreren. Hij was een man van gebed. Hij had een relatie met God. Hij leefde in gemeenschap met God. In alle omstandigheden. En ook in moeilijke omstandigheden. Onze Heere Jezus was ook een man van gebed toen hij hier op aarde was. Als we de evangeliën openen, merken wij verschillende keren dat hij tijd nam om te spreken direct met zijn hemelse vader. Soms deed hij dat 's morgens vroeg, soms 's avonds laat, soms voor een ganse nacht. Vaak voor belangrijke gebeurtenissen in zijn bediening. Het aanstellen van zijn apostelen bijvoorbeeld. Of tijdens zijn doop. Uiteraard net voor zijn kruisiging, zijn lijden en sterven. Vreselijke, moeilijke momenten in het leven van onze Heer. Maar hij bad. Zijn leven, het was als het ware verzadigd in gebed. En zijn theoloog in het verleden heeft gebed beskreven als de hoofduitdrukking van het geloof. Wat bedoelde hij daarmee? Dat het een teken was van hoe echt ons geloof is. Zijn wij vanuit onszelf zelfverzekerd? Of proeven wij onze afhankelijkheid van de Heere God? En hoe meer wij onze afhankelijkheid proeven van de Heere God, hoe meer we zullen tot hem gaan in gebed. Hoe meer wij willen met hem spreken. En hoe aantrekkelijker hij wordt als het ware. Gebed, de hoofduitdrukking van het geloof. Nou, ik zou nog meer voorbeelden kunnen geven van mannen en vrouwen vanuit de Bijbel. Die waren mannen en vrouwen van gebed. Maar ja, omwille van de tijd ga ik dat laten nu. Maar gebed is heel belangrijk. Het was belangrijk voor Nehemia. Het was belangrijk voor onze Heere. En het is steeds belangrijk voor hem. Hij bidt en pleit steeds voor ons naar de wil van zijn Vader. Is dat niet fantastisch? Te weten als u een kind van God bent, de Heere Jezus bidt voor u. Als u een strijd hebt soms in gebed en u weet niet, ja, waarvoor moet ik bidden? Te weten, de Heere Jezus, ja, hij bidt voor mij. Oh, prachtig. Fantastisch. En zijn hemelse Vader luistert naar hem. Omdat zijn gebeden naar de wil van zijn Vader zijn. Prachtig. Nehemia dan, man van gebed. De Heere Jezus, als een man van gebed is. Is een bidden. En mijn tweede punt. Nehemia was ook een man van werken. Ik heb al gezegd dat Nehemia een belangrijke taak had. Hij een verantwoordelijke taak. Hij was schenker voor de koning van Perzië. Die koning met die lange naam die moeilijk uit te spreken is, weet je. Wat een zaster. Maar ik ga ervan uit, die koning was niet dom. Hij zei, Nehemia die taak gegeven hebben. Het was een verantwoordelijke taak. Schenken voor de koning. Stel voor, hij had de gelegenheid om wat dan ook in de bekers en in de wijn van de koning te steken. De koning moest iemand kiezen die te vertrouwen was. Anders kon hij vergiftigd worden. Bijvoorbeeld. Nehemia was ook bereid om een reis van ongeveer 1800 kilometer te maken. Zo ver was het van ja, zijn werkplaats, zeg maar, tot Jeruzalem, ongeveer. Hij deed iets prachtigs, praktisch bedoel ik. Hij vroeg om hulp. Als ik even met mij terug bladeren tot hoofdstuk 2 en vers 7 en vers 8. Nehemia heeft de vraag van de koning beantwoord. Wat verzoekt u dan? En hij bad tot God en dan zei hij tegen de koning wat aan de hand was. En de koning ondervroeg hem verder over zijn reis. Hoe lang zal uw reis duren? Wanneer zult u terugkeren? Ja, dat is begrijpelijk, denk ik. Een werkgever heeft het niet te graag dat een werknemer te lang weg is. Spreek voor zich. Maar hij vroeg de koning om hulp. Vers 7. Als het de koning goed denkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat ze mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. Hij was praktisch ingericht, hij wist wat moest gebeuren, hij was een man van werken. Hij organiseerde, hij verzamelde een team rondom hem. Dat zien we een beetje later in dit boek. Hij was een leider. kan mensen inspireren? Kan han motivera hem att ta här formingen? Han var en man från verken. Nu kommer jag tillbaka när hans Herre Jesus. Han var också en man från verken. Han deed dingen. Ik heb al gezegd dat hij een man van gebed was, jawel, maar hij was ook een man van werken. Hij heeft genezingen gedaan, heeft mensen geholpen. Hij heeft leiding gegeven, prediking, onderwijs. Hij ging rond van plaats tot plaats. Ja, zijn belangrijkste werk, ja, hij gaf zijn leven. Om zondaren zoals u en mij te redden. Maar hij deed ook zoveel meer dan dat. Hij was een man van werken. Nu, ik heb gezegd, iemand heeft gezegd dat gebed een uitdrukking, de hoofduitdrukking is van het geloof. Nu, we zouden ook kunnen stellen, werken zijn een uitdrukking van het geloof. De schrijver aan de Hebreeën. Hoofdstuk 13, vers 16, ik ga dat niet opzoeken, maar goede werken en weldoen, die dingen worden daar genoemd als offers. De Heer is blij mee. Jacobus 2, vers 26, ik zal dat even voor jullie voorlezen. Jacobus, ik geloof dat is de broer van onze Heer, sommigen denken dat Jacobus de apostel, dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar ja, er is een beetje twijfel wie was deze Jacobus, maar ja, dat is bijzaak. Heeft geschreven onder andere Jacobus 2, vers 26, want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Nu, hij zegt niet dat werken de manieren zijn om je hemel te verdienen. Dat zegt hij absoluut niet. Maar wat hij wel zegt, is dat als geloof echt is, als er een echte relatie is met de Heere, dat zal zich uiten in goede werken. En anders is het geen levende geloof. Gebed en werken, alle twee, heel belangrijk. En hoe combineren wij die twee? Wel, als we kunnen voorstellen, hoe zou een combinatie uitzien van twee zusters, van Martha en Maria? We lezen over een paar keer in de Evangelium, heel bekend stukje in Lucas hoofdstuk 10. Martha was wat je kunt noemen de turbo, altijd actief. Ze wilde iets doen en ze wilde mensen helpen en actief zijn. Maria was meer een denker. En misschien een wat stillere persoon. En ja, je kunt voorstellen, een combinatie van die twee zou prachtig zijn. Maar we moeten ergens een combinatie van de twee hebben. Denk aan het gewone leven. Nou, ik weet niet of er jonge mensen hier die nog niet rijbewijs gehaald hebben. Waarschijnlijk niet. Maar, of toch, Lydia, heb je rijbewijs? Ja, ja, oké. Dus geen goed voorbeeld, maar stel voor. Stel voor, een jonge persoon, 18 of 19, die wil leren rijden. En die zegt, oh ja, ik ga voorbidden. Ja, goed, ja. En een paar weken later zie je de persoon. Oh ja, heb je iets gedaan met je bewijs? Ja. Reglement gestudeerd en een paar lessen gevolgd. Nee, nee, ik heb gebeten. Ja. Was op mijn knieën, ganse week voor je. Ja, oké, goed, fijn, prachtig. Maar wanneer ga je een paar lessen nemen? Weet je verkeersreglement gaan bestuderen. Het moet een combinatie zijn. Dat geldt bij het studeren, een christelijke student. Bidden om hulp van de Heer, ja, belangrijk, heel goed. Maar je moet ook je leerstof tot je kunnen nemen. Tijd daarvoor nemen. Ons dagelijks werk. Welke soort werk dan ook, vrijwilligerswerk. Of bent u met pensioen? sommigen om ons misschien. Of u heeft andere werk omdat u een uitkering krijgt. Of werkt u voor een werkgever zelfs. Maakt niet uit. We bidden om hulp van de Heer. Dat wij alles tot zijn eer mogen. Maar we moeten ook de dingen doen wat we moeten doen. Wat je job ook mag zijn. Heel belangrijk. En in deze tijd. Ik zeg dit. Jij stopt niet. Ik heb de neiging. Ik zeg in mijn prediking en ook in de pannen. Zo weinig mogelijk over COVID-19. Nu, waarom doe ik dat? Ik denk de mensen horen genoeg over COVID-19. In het nieuws en de media. Dus ik zeg niet zoveel daarover. Ja, af en toe iets. Ik ga nu even iets daarover zeggen. Hoe gaan we met COVID-19 om? Wel, hetzelfde principe, weet je. We gaan bidden. Om bescherming natuurlijk voor onszelf. Bescherming voor anderen. Wijsheid voor onze overheden in de maatregelen die zij moeten nemen. Wijsheid voor onze kerkelijk. We bidden. Dat is belangrijk. We moeten ook verstandig zijn. De maatregels volgen. We kunnen niet zeggen, ik heb vorige week, de ganse week gebeden. Ik heb geen handgel nodig. Ik hoef mijn handen niet te wassen. Oh ja. Dan zou dat dom zijn of dom. Ja. Geen keuze. Ja. Dat zou dom zijn. Je moet ook dingen doen. Antigenen. Dat is vast en zeker een van de belangrijkste zaken die er zijn in die zaak. Bidden en de maatregelen volgen. Gebed en werk, er moet een evenwicht zijn. Nehemia had ergens dat evenwicht gevonden. Wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen. Dag en nacht vanwege hen. En we leven afronden, ga een beetje verder tot vers 14. En wat ontdekken wij dan als Nehemia in gebed ging en als hij begon iets te doen? En de Heer begon zelf voor hen in de strijd te gaan. Ik sluit af met Nehemia 4, vers 14. Ik zag erop toe. Stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk. Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. En we hebben gezien wat de Heere voor hen gedaan heeft. Die prachtige taak die afgerond werd. Leek zo hopeloos. Onze situatie, ons leven persoonlijk, het kan misschien zo hopeloos en uitzichtloos zien. Misschien voelt u zo vanmorgen. Wij als christenen in deze wereld, wij voelen ons vanuit ons, arme sukkelaars. Maar in Gods oog, zijn we zijn kinderen. En we zijn op weg naar het eeuwig leven. En we hebben een prachtige toekomst en de Heer is bij ons nu. Het is niet wat het lijkt. Het lijkt zo hopeloos en uitzichtloos soms. En het lijkt ook zo in het evangeliewerk. Het lijkt soms al, we raken nergens vooruit. Maar de Heer heeft toch beloofd om zijn gemeente te bouwen. En hij gaat ook voor zijn kinderen strijden en bidden. En hij helpt ons. Wel, gebed en werken, ze vullen elkaar. En alle twee zijn belangrijk. Wel, mogen de Heer ons helpen om te bidden en te werken in zijn kracht. En mogen de Heer ons allemaal zegenen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, almachtige God, wij zoeken naar uw aangezicht. In de dierbare naam. En door het kostbare bloed van Jezus Christus, uw dierbare Zoon die zijn leven gaf om zondaren zoals ons te redden. O Heer, wij zijn zo blij en dankbaar en we zullen voor alle eeuwigheid dankbaar zijn voor uw bereidwilligheid om op de aarde te komen, om uw leven af te staan, naar het kruis te gaan, en in onze plaats te sterven. O Heer, geef ons voortdurend een gevoel, een zin van dankbaarheid en aanbidding. Heer, is er iemand in ons midden van morgen steeds een vreemde tegenover uw genade? O Heer, wilt u die persoon vandaag aanraken? Deze dag een dag van de redding maken. En help ons in deze uitdagende dagen om trouw te zijn bij het volgen van u, u te dienen. Geef ons een geest van gebed en ook een geest van werken, dat wij trouw mogen zijn in uw dienst. Help ons, o Heer, omdat we zwak zijn. We hebben uw hulp nodig. Wij vragen deze dingen in uw dierbare eeuwige naam. Naar het genade. Amen.